Ik heb eigenlijk gewoon 3 punten. God die geduldig vrucht bewerkt. In nederigheid God en elkaar dienen. En gebed en zending. Nou, we hadden eerder ook wel een beetje als wat richtlijnen, gewoon wat checkpunten, zeg maar. De 9 marks aangehouden, maar nou goed, dat zit hier wel een beetje in verweven. Maar ook alweer wat dingen in me van dag ver, dat is ook nog wel belangrijk. Maar God die geduldig vrucht bewerkt, daar beginnen we als eerste mee, om daarna te kijken. Ik heb de meeste tekst in mijn PowerPoint zitten. Ja, allereerst gewoon goed om steeds terug te gaan naar die hoofdopdracht. Hè. Dus toen we Huis van God starten, we hebben ook een beleidsplan geschreven. En een van de eerste dingen die erin staat, hè, dat is gewoon dit. Dit moeten we nooit uit het oog verliezen, dat we bezig zijn met een grote opdracht. We zijn hier om een reden. God gaat een keer de aarde oordelen. Ieder individu komt voor het eeuwige oordeel te staan. Wij zijn hier met een reden. Dat is eigenlijk om mensen te redden van het eeuwige oordeel. God redt natuurlijk, maar om in ieder geval mensen de boodschap te vertellen. En ondertussen, wanneer we tot geloof gekomen zijn, om dat te leren wat God heeft geboden vanuit het geloof. Met 2 bemoedigingen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft gezegd in vers 20, zie, ik ben met u al de dagen tot de verleiding van de wereld. En de 4 opdrachten die hierin staan is ga, we moeten erop uitgaan. We moeten alle volken onderwijzen. We moeten ze dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en hun leren alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dat is ook een proces, daar hebben we al eerder ook bij stilgestaan, het discipelschapproces. En wij moeten uiteindelijk discipelen maken die discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken. En dat is eigenlijk dat laatste plaatje. Maar zo begint het niet. Het christelijke leven begint eigenlijk, we worden opnieuw geboren. Dan hebben we nog heel veel begeleiding nodig. Iemand komt tot geloven. Ja, wat leert de Bijbel? Wat moet ik nu? Hè? Wat houdt het christelijke leven in? Dan zijn we in het begin nog heel erg self-focused. En dan op een gegeven moment worden we meer gericht op Gods Koninkrijk, gericht op deze grote opdracht. Dan worden we, als het goed is, iemand die ook discipelen maakt, die mensen helpt om de geboden van Jezus in acht te nemen. En uiteindelijk het ultieme doel is dat we als gemeente in ieder geval discipelen maken, die discipelen maken, die discipelen maken. Maar goed, dat is een groeiproces in ons individuele leven. En het is een groeiproces als gemeente. Dat het een groeiproces is, dat wil niet zeggen dat het een excuus moet zijn van ik blijf staan waar ik sta, want het is een proces. Nee, God wil dat we continu groeien. En we zien veel gelijkenissen in de Bijbel over landbouw als het gaat over de gemeente, als het gaat over ons individuele leven. Lastig woord vandaag. We zien heel veel eigenlijk gelijkenissen met de gemeente. Hè. We hebben gekeken naar, we zijn Gods bouwwerk, we zijn de kudde van God, we zijn de bruid van Christus, maar we zijn evengoed ook een akker. Hè? En op een gegeven moment zegt 1 Korinther 3 vers 9, Gods medearbeiders zijn wij Gods akker. En andere voorbeelden, hè, de gemeentetijd is als een akker met vrucht en onkruid gemengd. Nou goed, dat wordt op het eind van het oordeel wordt dat uit elkaar, bij het oordeel wordt uit elkaar getrokken. Jezus is de ware wijnstok, wij de ranken, daar zie je ook weer landbouw, voorbeelden hè, van groeiprocessen. Wat me daarin opvalt is, ik weet niet of jullie de preek nog kunnen herinneren van Steve, van Steven Gedien, volgens mij was het vorig jaar of 1,5 jaar geleden, maar die daar ook op een gegeven moment over sprak, over dat hij echt moest leren, God werkt geduldig. God heeft eigenlijk geen haast. Kijk maar naar de landbouw. Als een boer een zaadje plant, wil hij eigenlijk liefst morgen gewoon meteen oogsten. Dat is wel heel efficiënt natuurlijk, maar zo werkt het niet. We moeten wachten. Bomen die groeien en dat heeft tijd nodig voordat daar vruchten aankomen. En de gemeente zou je kunnen vergelijken met een groeiende boom. En nog specifieker, Huis van God zou je kunnen vergelijken met dat kleine groeiende boompje daar links. En soms zou je wel eens willen dat we, dat groter zijn of wel heel ver zijn of dat de takken wat groter waren, of dat er meer vrucht was, of dat er. Maar goed, we zijn al dankbaar voor de vrucht die God geeft, maar dat heeft tijd nodig. En God is een God die geduldig vrucht bewerkt. Dat zie je in de natuur, maar dat zie je in ons leven, in ieder geval in mijn leven. Ja, toen ik net ging geloven, droeg ik minder vrucht dan nu. Dat is een groeiproces. Maar je hebt wel goede grond nodig. Je hebt mineralen nodig, je hebt licht nodig, je hebt water nodig. En dan geeft het gezonde groei. En ook die aspecten zie je natuurlijk allemaal terug in de natuur, maar ook in de Bijbel. Hè, over dat we ons hart moeten in goede grond zijn. Hè, mineralen, voeding, we hebben licht, God is licht. Hè, water, hè, er staat heel veel voor de Heilige Geest. Allemaal beelden zie je daarin terugkomen en heel veel van die gelijkenissen. En dan geeft het gezonde groei. Maar groei kost tijd. Groei kost tijd. Dat kun je niet forceren. Een boom duurt jaren om te groeien, zei ik al. Sommige bomen geven pas vrucht na 2 tot wel 6 jaar. En dit is maar ter vergelijk. Dat wil niet zeggen van, oh, ik kan wel 6 jaar wachten totdat ik eindelijk vrucht ga dragen in mijn leven. Ik wil het laten zien als voorbeeld van, hey, je ziet gewoon in de schepping, maar ook in alle voorbeelden in de Bijbel, waarin zowel Jezus als Paulus vergelijkingen maken met de natuur, met de gemeente en met het individu, dat het is een groeiproces. En je kunt niet aan takken gaan trekken of aan onrijpe vruchten gaan trekken om iets te forceren. Groeiprocessen gaan op een natuurlijke manier. Als het licht krijgt mineralen en nou, al die dingen die daar staan, dan gaat dat vanzelf. Als we proberen onrijpe vruchten te plukken, dat kan, maar wat gebeurt er dan? Krijg je zure gezichten. Dus we moeten daar geduldig in zijn. Het is God die de vrucht geeft. Uiteindelijk zie je ook in, daar komen we nog op, in Galaten, de vrucht van de geest. Nou, dat produceert allemaal goedheid, zeg maar. Maar het is de geest die de vrucht geeft. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, al die dingen. Er zijn nog veel meer vruchten. Maar het is een vrucht van de geest. En hij bewerkt het. Hij bepaalt wanneer de vrucht zichtbaar is. En als mensen willen we soms dat zaken snel gaan. Dat zit in ons. Dat zit ook in mij. Ik zou ook het liefst meteen een kerk willen zijn van 3000 man. Dat zou toch geweldig zijn. Wat je leest in Handelingen begin, bam, komen 3000 man tot geloof. Maar God werkt toch anders in de meeste gevallen. Ik keek ooit naar een lezing van Paul Washer. Die komt over bij heel veel kerken over de hele wereld. En hij zei heel veel, hij sprak tot voorgangers. Hij zei, heel veel van jullie voorgangers denken aan groot, groot, groot. Maar de realiteit is dat de gemiddelde kerk in de wereld ongeveer 70 man groot is. En dat, nou, om alles in perspectief te plaatsen. En dat is ook prachtig natuurlijk. Maar goed, wat is snelheid bij God? God kijkt toch anders naar snelheid dan wij. Wij kijken er vaak heel menselijk, zakelijk, managementachtig zelfs tegenaan. Nou, God kijkt natuurlijk wel naar tijd. Hij heeft zelfs tijd gemaakt. Er staan ook dingen genoemd over tijd. Hè? Dat we bijvoorbeeld nauwkeurig moeten wandelen. Niet als dwazen, maar als wijze en buiten geschikte tijd uit. Benutten de tijd goed, omdat de dagen vol kwaad zijn. Dus in de tijd die we hebben, roept God op dat maximaal in te zetten voor zijn koninkrijk. De tijd goed te benutten qua energie, middelen, tijd die je spendeert aan Gods koninkrijk. Nou, en geestelijke groei tot bijvoorbeeld een leraar, diaken of opziener of dat soort zaken, dat heeft tijd nodig. Dat is niet in een vingerknip. Maar goed, en dat wil niet zeggen dat iedereen dat wordt, hè, maar de taak die de Heer je ook maar gegeven heeft, ook daarin kun je geestelijk groeien. Of in het gezin kun je geestelijk groeien, in een huwelijk kun je geestelijk groeien. De gemeente die we nu zien is niet wat het 5 jaar geleden was, prijs de Heer daarvoor. Ja, er is groei geweest. Maar het is ook niet hetzelfde als wat we over 5 of over 10 of over 25 jaar zullen zien, of wat het over 25 jaar zal zijn. En even, natuurlijk kan Christus voor die tijd terugkomen, dan geldt dit allemaal niet meer. Hè? Dan zijn we bij de Heer in volmaaktheid. Maar goed, stel hij komt niet terug voor die tijd, dan in ieder geval zal het er anders uitzien als het goed is. Maar God heeft dus geen haast. Dat laat hij in de natuur zien. Dus we zijn ook geen bedrijf waar sprake is van menselijke efficiëntie. God kan als hij wil elke week 1000 man in Eindhoven tot geloof laten komen als hij dat wil. God die kan gewoon als wij daar een speaker neerzetten en beginnen te prediken op, daar bij de piazza. Als God wil kan hij zorgen dat er 1000 mensen tot geloof komen op 1 dag. Dat is totaal geen probleem. Maar in de praktijk zien we gewoon iets anders. Toch, broeders die meegaan en zusters? Gaat iets langzamer dan dat. Waarom? God is soeverein. Hij beslist, hij bepaalt. Maar ook de mensen die er zijn, daarin bewerkt hij van alles. En dat gaat soms door, ik vind soms wel hele trage proces heen. Moeten we weer van alles meemaken en dan zwaar en lastig. Maar God bewerkt ons daarin. Spreuken 16 vers 9 zegt, het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn voetstappen. Wij kunnen van alles bedenken, maar ineens boem, dan gebeurt er dit of gebeurt er dat. Of een deur gaat dicht. Dat is hoe God vaak werkt. Eigenlijk altijd werkt. Ik wil Daniel even eigenlijk aanhalen als voorbeeld over efficiëntie en over groei. Als we kijken naar zijn plannen. Ik bedoel, hij is een jonge man. Hij was onderweg. Hij is bezig met een opleiding. Een opleiding die hem kan klaarmaken om mensen te bereiken in stammen die nog niet bereikt zijn. Ben ik niet zo goed in. Dus onder ook niet zo goed in. Wij allemaal niet, denk ik. Leren hoe je varkens slacht en zo. En vangt in de natuur. Nou, geweldig. En dan zou je denken, nou, maak die opleiding af en boem, hop. Dan naar Afrika of waar het ook maar mag zijn. En dan gebeurt er dit. Het zware ongeval. Het motorongeval. Is dit nou efficiënt, heren? Kan hij niet beter snel gezond zijn en meer mobiel? Had het beter helemaal niet kunnen gebeuren? Dat is toch veel efficiënter? Ja, God werkt toch blijkbaar echt heel anders. En ik zie gewoon steeds dat God is veel meer geïnteresseerd in de geestelijke mens dan in de natuurlijke mens. Met dit lichaam. En dit lichaam gaat toch aftakelen. En bij de een kan het plotseling of sneller gebeuren. Maar God kan ook door andere manieren werken. Om ons geestelijk te laten groeien. Als we kijken naar Mozes, die werd 40 jaar gevormd. Natuurlijk al veel langer, maar hij sloeg iemand dood, die heet hoofd. Hij was het ergens niet mee eens en dat werd even hardhandig aangepakt. En God had 40 jaar nodig in zijn leven om hem de meest zachtmoedige man op aarde te maken. In staat geschikt om het volk Israël te leiden, een volk wat zeer opstandig zou zijn, om hem zo zacht te maken dat hij daartoe in staat was. David die werd gezalfd tot koning. Geweldig verhaal als je dat leest. God kiest David uit vanuit al zijn broers. Kiest hij die jonge man David. En dan denk je, wauw, ik word koning. Maar zo ging het niet meteen. 10 tot 15 jaar was nodig om David te vormen door vervolging van Saul. Continu, dag in dag uit. Drama, ellende, door de woestijn. En toen pas werd hij koning. God moest hem eerst vormen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat altijd iedere stap lang moet duren. Want we hebben dit, dus nou moet alles lang duren. Onno is hier bijvoorbeeld binnengekomen als broeder met zijn gezin. Heeft hier ongeveer 1,5 jaar gezeten geloof ik. En toen zijn er stappen gemaakt richting ouderlingenschap, zeg maar. Heeft hij een jaar meegelopen en daarna, na de beproeving, is hij aangesteld als oudste. Nou, dat is vrij snel gegaan. Maar goed, Onno en ik kenden elkaar ook al en deden bijbelstudies samen met jongeren voordat Huis van God gestart was. Dus God had daar al dingen in voorbewerkt. En wat ik in Onno zag was een precies wat ik in Psalm 51 benoemde vandaag, dat die verbroken en verbrijzelde geest. Sorry dat ik je even als voorbeeld noem, Onno, maar we hebben ook ontdekt dat we allebei niet volmaakt zijn in de samenwerking, maar elke keer die zachte gebroken houding naar de zonde, dat is zo belangrijk. En naar je eigen hart, dat je beseft van, ik ben zo afhankelijk van u. Ik kan niks, ik moet alles van u hebben. Heer, wilt u het bewerken in mijn leven? En de zonde kan ik al helemaal niet bestrijden zonder u. Wilt u mij helpen? Er is natuurlijk een gevaar dat we God voor de voeten gaan lopen als we ongeduldig zijn. Als we dingen willen versnellen. Denk aan heel veel beproevingen in de Bijbel die nodig zijn om ons te vormen. Denk ook aan Abraham en Sarah die zelf Gods belofte wilden uitwerken door Hagar in te zetten. God had heel duidelijk beloofd aan Abraham en aan Sarah van er komt een zoon, er komt een groot volk en daaruit zal een zegen komen. Maar het duurde zo lang en ze waren al zo oud. En ze dachten van weet je wat, we gaan God wel even een handje helpen. We gaan het wel op onze manier doen. En uit Hagar werd Ismaël geboren en de Ismaëlieten zijn de Arabieren die tot op vandaag de dag nog in een staat van verblindheid leven. Natuurlijk heb je altijd de uitzonderingen, maar het volk is slavernij. Dat zie je zelfs in Galaten terug. Bij de 10 verspieders, die zagen problemen en zorgen op de weg. Maar Jozua en Caleb die vertrouwden op Gods wegen. Maakt niet uit wat zij zagen om zich heen. Met die 10 verspieders liep het niet goed af. Korach, Datan en Abiram vonden dat Mozes en Aaron te veel naar zich toe trokken en kwamen in opstand. En dat is uiteindelijk geëindigd in dat ze verzwolgen werden in de aarde. God had Mozes aangesteld, God had Aaron aangesteld om het volk te leiden. En zij wilden het op een andere manier. Zij hadden ineens haast met andere zaken. Dus uiteindelijk de boodschap is, dien van harte God op de plek die hij je geeft. Met blijdschap, met nederigheid, in zachtmoedigheid. En als God je volgende stappen wil laten maken, zal hij dat aan jou, maar ook aan anderen openbaren. En dus ook aan ouderlingen, als dat Gods wil is. Maar niet iedereen zal doorgroeien in iets anders. Er zijn ook mensen die, nou, we hebben een zuster in ons midden, daar zie ik ontzettend veel vreugde in de wc schoonmaken. En die vindt dat helemaal geweldig. Nou, dat is ook prachtig. Die wil daar in blijdschap de Heer mee dienen. In 2 Timotheüs 2 vers 14 zegt hij op een gegeven moment, breng deze dingen in herinnering, heeft over van alles gesproken en bezweer hun ten overstaan van de Heer, dat ze geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. We moeten altijd erop letten dat we bezig zijn met opbouw, met woorden, tot opbouw van de hoorders en niet tot ondergang van de hoorders. En dan zegt Paulus tegen Timotheüs, beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid rechtsnijdt. Dus Paulus houdt Timotheüs eigenlijk altijd Gods woord voor. Richt je daarop, snijd dat recht en spreek woorden tot opbouw. Dus dat is eigenlijk ja, kijken naar God die geduldig vrucht bewerkt. Maar in Johannes 15 zien we ook dat God wel eens snoeit in ons leven, individueel. God snoeit, kan ook in de gemeente zijn. Het kan zelfs zijn dat er mensen weggaan. Dat hoop je natuurlijk niet, maar soms is dat nodig. Dat een boom gesnoeid wordt om nou ja, nog meer vrucht te dragen. Iedere rank die in mij vrucht draagt, die snoeit de landman, de vader, zodat hij nog meer vrucht draagt. Het volgende punt is in nederigheid God en elkaar dienen. Dus wat geeft God je op dit moment om handen of in handen? Dat waar je in dient, wees daar trouw in. Dat zie je overal terug in de schrift. Die gelijkenis in Matthäus 25, van die trouwe arbeiders, over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. En steeds vanuit een houding van gebrokenheid, waar we naar keken in Psalm 51. U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers van God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. En dat is wat je zag in Paulus' leven. Dat is wat je zag in Petrus' leven. Hoe die op een gegeven moment zo inzag van hoe die gefaald had. En je zag die gebrokenheid in hem. En hoe God daarna hem echt krachtig gebruikt heeft. Dat is wat God eigenlijk wil voor ons allemaal. En God wil ook dat we dienen met blijmoedigheid. Dat zie je ook in Romeinen 12 terug. Dat is aan de ene kant gebrokenheid, aan de andere kant. Maar dat hoeft niet in een staat van, die gebrokenheid, die is er. Maar daarin mogen we blij zijn dat de Heer ons ontvangt wanneer we Hij schenkt, nederigen schenkt hij genade, maar God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar er mag blijdschap in zijn in het dienen van de Heer. Want God zelf koos ons om hem te dienen in zijn koninkrijk. En Jezus zag de vreugde die in het vooruitzicht lag. Als God meer in petto heeft, maakt hij dat vanzelf aan jou en anderen duidelijk. Het is nooit goed om een eigen plek op te eisen. In Lucas 14 heb je een gelijkenis, en hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen hij merkte hoe zij, en dat ging over de fariseeën, hoe zij ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen. Ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van alle die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus dat is de houding waarmee God wil dat we dienen, geloof ik. En hoe bewerkt God groei? Wat ik terug zie in de Bijbel is altijd door nederigheid heen. Kijk maar bijvoorbeeld in Jacobus 4, maar eigenlijk de hele houding die je ziet in het leven van Godvrucht in Colossenzen 3 en in Efeze 4 en 5 en Romeinen 12 en de eisen van de ouderling, dat is allemaal een houding van nederigheid. Nou goed, zo hebben we allemaal onderdelen in de gemeente waarin we kunnen dienen. De een zal dienen in het onderwijs en de ander dient mee in gebed. Als goed allemaal in gebed, maar ik bedoel ook dan publiekelijk. We hebben breken van het brood, we hebben gemeenschap, gewoon de koffie drinken. Ook dat is een onderdeel waarin we elkaar kunnen opbouwen. De ander dient weer in de muziek. Ik vind het altijd wel grappig hoe ik altijd 50 keer naar een liedje moet luisteren en dan zing ik. Zitten mijn kinderen en mijn vrouw me nog te vertellen dat ik de woorden allemaal verkeerd zing. en zij luistert 2-3 keer naar een lied en dan kent ze het. Ja, dat is een iets door God gegeven. Anderen dienen weer door evangelisatie heen. Dan hebben we echt een hart om mensen te bereiken. We moeten natuurlijk allemaal mensen bereiken, maar God legt het soms bijzonder in harten van mensen. Ga erop uit. En natuurlijk dienen we in allerlei taken, heel veel taken. Op zondag, op dinsdag, op vrijdag, op andere dagen bezoeken we elkaar natuurlijk. En nou, er zijn allemaal mensen bezig met het online werk op social media. En dat dient altijd te gebeuren in nederigheid. God dienen en in nederigheid elkaar dienen. In de Bijbel zie je ook dat het wel eens misgaat. En nou ja, wel eens. Best wel vaak eigenlijk in de eerste kerken. En in de Korinthegemeente, 1 Korinthe 1 tot 4, er was allemaal kampvorming. De een die vond dit en die was voor die persoon. En de ander was voor die persoon en de ander voor die persoon. Het waren overigens allemaal mensen die bijbeltrouw waren, maar geen kampen vormen, zegt Paulus. In 1 Timotheus 1 vers 7, daar zie je op een gegeven moment, er zijn mensen die willen leraren van de wet zijn, maar hebben geen inzicht in wat ze zeggen. Evenmin in wat ze sterk benadrukken. En Jacobus die verwoordt het zo: vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden, vloeien ze hier niet uit voort uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Eigenlijk zegt Jacobus gewoon, als er conflicten zijn in de gemeente, dus ergens is altijd het vlees betrokken. Bij minimaal één van de twee. Jacobus, ik noemde het net al, zegt, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan de nederig geeft hij genade. Onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel, hij zal van u wegvluchten. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Ja, dan wil ik nog even kijken naar onderwijs en leiding in de gemeente volgens het Nieuwe Testament. En dat zal raakvlakken hebben met wat we eerder hebben besproken, maar toch weer even een refresh. Ja, dat onderwijs en leiding in de gemeente, hè, daar wordt veel over gesproken. En ik ga niet elke tekst, het is best een rits aan teksten die ik nu laat zien, maar ik ga ze niet allemaal uitgebreid bespreken, maar ik wil dat juist in wat meer teksten laten zien, zodat we een goed beeld krijgen van, de Bijbel zegt hier toch best veel over. Dus even een paar minuten even goed opletten. Ja, sowieso is het belangrijk altijd op te letten, maar dus even focus met wat teksten. 2 Timotheus 4 vers 1 zegt Paulus tegen een geestelijk leider, Timotheus, die hij naar plaatsen stuurde om de gemeentes op te bouwen als er nog geen ouderlingen waren, of om ouderlingen te onderwijzen, te leren, aan te stellen. Tegen Timotheus zegt Paulus, ik bezweer u ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijningen in zijn koninkrijk. Dus hele zware woorden, een bezwering voor God, Jezus Christus, die komt om te oordelen, predik het woord, volhard daarin gelegen of ongelegen. Ofwel, altijd moet Gods woord gepredikt worden. Of het nou uitkomt of niet uitkomt, weerleg, bestraf, vermaan, met alle geduld en onderwijs. Dus Paulus zegt tegen geestelijke leiders, dit moet gewoon altijd gebeuren. In Hebreeën 13 vers 7 staat, denk aan uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Wie zijn hier degenen die het woord van God tot de gemeente spreken? Het zijn de voorgangers. Let op de uitkomst van hun leven, volg hun geloof na. Even verderop, gehoorzaam uw voorgangers, wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchten. Dat heeft immers voor u geen nut. Voorgangers zijn ook verantwoordelijkheid voor het waken over de zielen, voor het toezicht op de gemeente. En we gaan daar rekenschap over afleggen. Dus dat wil je gewoon bloedserieus doen en bloedserieus nemen. En dat willen we ook heel nauwkeurig doen, zoals Gods woord aangeeft. En daar niet van afwijken, niet aan toevoegen en ook niet aan afdoen. Maar diezelfde Jacobus die we net zagen, die zegt het hoofdstuk daarvoor, u moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Dus dat is wel een waarschuwing. Als je op een stoel van leraar gaat zitten, pas op. In Matteüs 24 zegt Jezus, wie is de trouwe en verstandige dienaar die zijn Heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven? God stelt mensen aan, dienaren, die andere dienaren voeding geven op de juiste tijd. Zalig die dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zou worden. Dit gaat over de eindtijd en Jezus zegt van, dit is wat ik verwacht van dienaren van de Heere die de gemeente leiden. 1 Timotheüs 5 en 17. Laat ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden voor al degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Dan zie je de verantwoordelijkheid voor het arbeiden in het woord en in de leer bij ouderlingen liggen. En ouderlingen die goed leiding geven, die mogen dubbele eer waard geacht worden, vooral die arbeider in het woord en de leer. Want de schrift zegt, een dorstende os mag u niet melkkorven en de arbeider is zijn loon waard. Die kunnen er zelfs van leven, want dat kost veel werk, veel tijd, goed leiding geven en arbeiden in het woord en de leer. Dat niet wil zeggen dat als er 10 oudsten zijn, dat ze allemaal daarvan leven, maar het zouden er 2 of 3 kunnen zijn. In Galaten 6 zie je ook, laat hij die onderwezen wordt in het woord en alle goede dingen met delen met hem die onderwijs geeft, daar komen we nog wel op uit, de Galatenbrief. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie ze in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwig leven oogsten. Laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. Laten we dus, terwijl we gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ook hier zien we weer hoe belangrijk die woordverkondiging is en dat te ondersteunen en niet in eigen middelen te zaaien, maar in het koninkrijk van God te zaaien. We zien ook bij de eisen van de ouderlingen, opzieners, die moeten mensen zijn die zich houden aan het betrouwbare woord. Een opziener moet iemand zijn die zich houdt aan het betrouwbare woord, dat overeenkomstig de leer is, zodat hij bij macht is anderen te bemoedigen door het gezonde onderwijs en ook tegensprekers te weerleggen. Dan zie je hier niet alleen dit, maar een hele strenge eis, voorwaarden aan mensen die het woord mogen verkondigen, moeten in staat zijn om te onderwijzen en tegensprekers te weerleggen en hun hele leven moet de godsvrucht laten zien om dit te kunnen doen. Ze moet goed leiding geven aan haar eigen huis, kinderen onderdanig houden in alle waardigheid. Als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen? Ik zal wel te lasten, want dat betekent dus dat iedereen mij en mijn gezin en Onno en zijn gezin onder de loep moet nemen. Van, hoe wandelen die kinderen? Dus je ziet continu eigenlijk dat onderwijs eigenlijk een centrale plek innemen. Dan heb je ook wel in 1 Korinthe 14 ineens een bijzondere tekst. Daar staat over laat 2 of 3 profeten spreken en laat de ander het beoordelen. En als aan een ander die daar zit iets geopenbaard wordt, laat dan de eerste zwijgen. Want u kunt alle de een naar de ander profeteren, opdat alle leren en alle bemoedigd worden. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Nou, er zijn gemeenten die nemen dit als de norm, en dan ja, kan iedereen die kan eigenlijk spreken, zeg maar. Maar het is best wel lastig uit te leggen, want in 1 Timotheus 3, in de Timotheusbrief zegt hij eigenlijk ook van deze dingen heb ik geschreven, zodat je weet hoe je moet gedragen in het huis van God, dus de gemeente van de levende God. Zo'n fundament van de waarheid. En daar heeft hij het juist over ouderlingen die aangesteld moeten worden, die het onderwijs geven. En dan komt dit eigenlijk niet in voor. En het lijkt erop dat in de Korinthe-gemeente het was een chaos. Er waren geen, hè, er was van alles mis, kampvorming. Hè, er was hoererij in de gemeente, werd niks mee gedaan. Hè, er was verdeeldheid bij het avondmaal, ruzies, rechtszaken, het was echt een puinhoop. En nergens in dat alles worden de ouderlingen aangesproken. Dus waarschijnlijk waren die ook nog niet aangesteld. Het was een zooitje geworden. Mensen spraken allemaal door elkaar. Het was een puinhoop. En wat die aan doen is daar orde creëren. De geest van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Ja, dus wij zien hier wel een plek voor, hè, van waar je momenten hebt dat je gewoon interactief als gemeente, hè, gewoon, en dat is op de dinsdagavond, waar gemeenteleden elkaar ook kunnen opbouwen en gedachten delen over een bepaald bijbelstuk. Maar goed, in de hoofdlijn zie je dat er eigenlijk altijd wel onderwijs betrokken dient te zijn. Efeze 4 zegt, hè, God heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus God heeft toerusters gegeven. Nou, als je kijkt naar die apostelen en profeten, in hoofdstuk 2 en 3 spreekt hij over de apostelen en profeten, als degene die het fundament hebben gelegd, en dat het geheimenis van Christus in deze tijd is geopenbaard aan de apostelen en profeten. Dus ik geloof dat de apostelen en profeten in de context van de Efezebrief dat hij het heeft over degene die het fundament hebben gelegd. Degene die het nieuwe verbond hebben gelegd, zeg maar. En Jezus Christus is natuurlijk de hoeksteen van het fundament. Sommigen heeft hij gegeven dus als apostelen. Die hebben fundament gelegd. Anderen als profeten zijn ook fundamentleggers. Weer anderen als evangelisten. En nog weer anderen als herders en leraars. Maar als je goed kijkt, zie je een groep. Sommige apostelen, andere profeten, andere evangelisten, andere herders en leraars. Hij zegt niet andere herders en andere leraars. Hij zegt andere herders en leraars. En dat is, het woord en is het koppelwoord kai. En dus dat lijkt te gaan over. En overal zie je ook dat de herders, de toeristen zijn degene die het woord uitleggen en in staat zijn om tegensprekers te verleggen. Maar je hebt evangelisten en toeristers, geloof ik, in deze tijd, voorgangers. Wat is het doel om heiligen toe te rusten tot werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus? En dat moet eigenlijk altijd in al ons dienen, moet altijd alles zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Maar God heeft toeristers gegeven aan de gemeente die specifiek daarvoor aangesteld zijn. En je ziet ook evangelisten, je ziet bij ons in de gemeente ook steeds meer mensen die, die hebben zo'n hart om erop uit te gaan en die moedigen ook anderen aan. Van, hé, ga je ook mee, ga je ook mee. En die zorgen op die manier tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou, wat betreft de leidinggevende en de leiding in de gemeente, zegt Paulus, wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Here en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk, leef in vrede met elkaar. En dit is geen zelfpromotie. Dit gaat gewoon over iemand die hier een rol vervult. In elke gemeente, plaatselijke gemeente, wereldwijd heb je mensen die vervullen die rol. En dat moeten we uitermate hoog achten. Niet om de persoon, maar omdat Christus deze rollen geeft aan mensen om de gemeente van Christus te wijden. Nou, ik heb ooit een keer met Steve gezeten, ergens tussen 10 en 15 jaar geleden, ik weet het niet meer, maar we hebben een keer samen elkaar uitgedaagd om de Bijbel te bestuderen en goed te kijken van hoe wordt er nou leiding gegeven in de gemeente. Hoe de Steve van Steven en Gerdien. En toen kwamen we eigenlijk op dit uit en het schema is nog veel groter, maar ik hou het even iets simpeler. Jezus Christus is het hoofd van het lichaam. Het hoofd stuurt het lichaam aan door het woord en de Heilige Geest. Dan heb je voorgangers met allemaal eisen waar ze aan moeten voldoen. En ik heb hier twee voorgangers staan, maar dat kunnen er ook 40 zijn, zoals in de gemeente van John MacArthur. Maar goed, die hebben ook 9000 man. Dus ja, dat is in ieder geval een groep voorgangers. Nou, wij zijn met één begonnen, maar altijd gezegd met het doel dat er meer komen. En naar de gemeente toe dienen ze liefde te tonen, onderwijs, te voeden, te leiden, voorbeelden te zijn, te hoeden, zieken, bezoeken. En andersom wordt opgeroepen om liefde voor hen te hebben, respect, gehoorzaamheid, eer, financiële steun. En de gemeente bestaat uit diakenen, hebben wij nog niet, maar goed, we zijn een gemeente in groei. Wanneer nodig zal de Heer dat ook laten zien, wanneer dat aangesteld moet worden. Gemeenten die wandelen in hun gaven. Je hebt gemeenteleden wandelend. Je hebt jonge christenen, je hebt kinderen en je hebt labiele gemeenteleden. Dat heeft elke gemeente heeft dat. En dan heb je ook nog verloren schapen. Mensen die leven in zonde afdwalen. Dat is ook een rol voor voorgangers, maar natuurlijk ook andere christenen. Om die hopen dat we ze terug mogen trekken. Maar de reden in Titus 1 is ook waarom ouderlingen aangesteld werden, is omdat er opstandigen waren. Of mensen die misleiders waren, die met valse leer kwamen en ouderlingen moesten die gaan aanpakken. Dus je ziet hier dat pijltje om dat aan te pakken. Die zijn uit op jonge christenen, labiele gemeenteleden, maar ook op naam christenen, om hun te misleiden. En wat belangrijk is om hierin te noemen, is dat de Bijbel niet alleen maar gaven geeft. Er is verscheidenheid aan gaven, dat leert 1 Korinthe 12. Maar er is ook verscheidenheid aan bedieningen. Dus we hebben verschillende gaven. Dat uitzicht in verschillende rollen, verschillende taken, dat zijn de bedieningen. Maar binnen die bediening heb je ook nog verscheidenheid aan werking van de gaven. Dus, voorbeeld, Onno en ik zijn allebei oudsten, maar Onno spreekt op een andere manier dan ik. Ik kan proberen precies zoals Onno te spreken, maar dat gaat hem niet worden, want Onno is Onno en ik ben Philip. En iedere oudste wereldwijd heeft een eigen werking gekregen van God. En dat is heel belangrijk om te beseffen. Wat gebeurt er heel vaak? Dat mensen over de schutting kijken bij andere kerken en zeggen, hey, dat wil ik ook en dat wil ik ook en dat wil ik ook. En dan gaan ze eigenlijk verwachten en verlangen van ouderlingen om dat op dezelfde manier te doen, terwijl dat misschien helemaal niet hun werking is. Natuurlijk alle oudsten moeten onderwijzen. Natuurlijk alle oudsten moeten, of in ieder geval kunnen onderwijzen. En in staat zijn tegenspreekse verleggen, moeten aan eisen voldoen. Moeten onderwijs kunnen geven en leiden. Maar hoe ze dat doen, dat kan op een verschillende manier. Een voorbeeld, één zal misschien beter zijn in interactief onderwijs en een ander helemaal niet. Nou, dat is iets waar ik de laatste tijd zelf ook mee geworsteld heb. En daarom ook gebed heb gevraagd. Er heeft tijd op de gebedslijst gestaan voor de dinsdagavonden. Ik denk dat ik daarin weer stappen aan maken ben om op de juiste manier, zeg maar, de gemeente te dienen op de manier zoals God mij de werking heeft gegeven, geloof ik in ieder geval. Maar goed, dat is ook niet altijd 100% strak zo en zo, hè, want er zit heel veel flexibiliteit in. Maar in de kern denk ik dat God op een bepaalde manier werkt en dat weet wat goed is voor de gemeente. Net zoals een boom heeft een tak hier en een tak daar en de ene tak ziet er anders uit dan de andere tak, maar het zijn allebei takken, zeg maar. En allebei zit er vrucht aan. En zo kan dat binnen elke taak zijn. Dat de een pakt het zo aan, de ander pakt het zo aan. Nou, als je kijkt naar het dienen binnen de gemeente, hebben wij als oudste gekozen voor deze structuur. Zodat alle elementen die we zien in de Bijbel, waar wij mee bezig moeten zijn als gemeente, nou, op zondag en op dinsdag verdeeld. Op zondag zie je, hebben we een moment om te zingen voor de Heer. Dat staat heel duidelijk in Efeze 5, Colossense 3. In Handelingen 2 zie je dat de discipelen verharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in breek van brood en in de gebeden. Er staat niet per se hoe vaak je het brood moet breken. Wij doen dat 2 keer per maand. Gemeenschap na de dienst, koffie drinken. Onderwijs, gelegen of gelegen, doen we op zondag en op dinsdag. Gezamenlijk gebed hebben we op zondag. Kinderdienst doen we op zondag. En dienen op vele wijzen om te zorgen dat we allemaal hier kunnen zitten. Zet iemand stoelen klaar? Zijn mensen zetten techniek klaar? Met social media doen mensen al dingen. Op dinsdag hebben we ook onderwijs, gelegen of ongelegen. Sommige Bijbelboeken lenen zich niet zo goed voor interactief onderwijs. Andere weer wel, juist weer heel goed. We zijn nu met Zacharia bezig. Dat is wat meer kort onderwijs en daarna bespreken. Maar op dinsdag hebben we ook een moment om samen gedachten te delen tot opbouw van de toehoorders. En dat is wel heel belangrijk dat we daarop blijven letten. Dat alles wat we spreken bedoeld is, moet zijn tot opbouw van de toehoorders. Dat we heel goed na moeten gaan van, is het iets wat ik misschien beter persoonlijk met iemand kan delen, of is het iets wat waar de hele gemeente iets aan heeft. En op dinsdag bespreken we ook noden en gebedsverhoringen delen we ook. En is er ook gebed. Daarom is het ook, denk ik heel belangrijk van, ik blijf oproepen van, als je er tijd voor wil maken, dus het is zo goed om samen echt familie te zijn. De eerste gemeentes die kwamen dagelijks bijeen. Niemand zei ook dat iets van hem was, ze deelden alles. En dat was gewoon echt een familie. Dat doe je als familie, je deelt alles, als het goed is. Maar in ieder geval, dat vind ik heel mooi onderdeel. Dat toon je ook medeleven. Iemand heeft een nood en dan kunnen we verbidden. En op dinsdag kunnen nog op veel andere manieren gediend worden. Maar zo hebben we dat besloten om in ieder geval, sommige dingen zijn een keuze, zijn niet zo zwart-wit. Hoe vaak breek je het brood? Hoe lang duurt het avondmaal? Dat zijn keuzes. Dat is niet helemaal vastgelegd. Maar wij hebben geprobeerd alles in een week in ieder geval zo te verdelen dat alles goed aan bod komt. En daarom is het bijvoorbeeld de reden dat we op dinsdagavond niet zingen, omdat dat dan allemaal heel veel gepropt wordt, maar dat we dat op de zondag wat uitgebreider kunnen doen. Dan hebben we nog vrijdagmiddag evangeliseren en mannen-vrouwenavonden en tienerwerk. In ieder geval voor de meiden, ouders, hebben de jongens aangegeven dat ze ook wel leuk zouden vinden om iets te doen. Dus als er nog mannen zijn die een keer de tieners mee op pad willen nemen, zouden ze leuk vinden. Verder, ouderen bezoeken, zieken bezoeken, op werk evangelie delen, dat is waar we ons mee bezig worden houden. Uitzenden van mensen, dat is iets wat God ook bewerkt als een vrucht. Niet iedereen zal groeien en vrucht dragen en hier blijven. Kijk maar naar Daniel, er zijn al meer mensen. Ik had gewild dat ze heel graag hier bleven, maar God had andere plannen. Die zijn op andere plekken gaan wonen. Bijvoorbeeld ook Jonathan in België. En je mag altijd vragen, is er nog ergens hulp nodig? Of zijn er nog ergens noden? En hoeveel tijd, energie en middelen stel je beschikbaar voor God? Dus altijd iets om eigenlijk elke dag af te vragen van, hoe sta ik daarin? En ik wil niemand op een voetstuk zetten, maar er is één iemand geweest. En die broeder moet maar even leren nederigheid te tonen nu, maar die ga ik als voorbeeld nemen. Maar die werd lid van Huis van God. En die stuurde een app die zei van, fijn dat ik deel mag zijn van deze gemeente of zoiets, ik weet niet precies. Maar ik wil laten weten, dit zijn dingen waar ik allemaal wel ooit in gediend heb. En dit zijn dingen, dat zie ik nog als uitdaging, zou ik nog wel ooit willen doen. Maar waar maar ruimte voor is of waar jullie iets nodig hebben. Ik stel mij beschikbaar en ik ben zoveel uur per week ben ik beschikbaar. En laat maar weten als ik iets kan doen en zo niet ook goed. Ik had op dat moment gewoon zoiets van, wauw, dit is echt heel gaaf. Dit is gewoon hoe het eigenlijk zou moeten. In ieder geval dat we misschien niet precies op die manier een app sturen, maar wel zo op die manier eigenlijk met Gods koninkrijk omgaan en zeggen van, ik wil beschikbaar zijn. Ja, en de een die kan dat 4 uur doen, en de ander kan dat 8 uur doen, en de ander kan dat fulltime doen. Sowieso, als het goed is, ben je hier op zondag, dan kun je iets doen. Dan ben je er toch, hè? Dus dat is eigenlijk gewoon wat wij doen bij Huize God, hoe we eigenlijk hebben aangegeven hoe we de structuur zien en hoe je kan dienen. Nou, verder als laatste punt, gebed en zending. Zending sta ik niet zo heel lang bij stil, maar bidden, dat is zo belangrijk. Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Bidden, bidden, bidden. Wij zijn de gemeente van de levende God. Satan gaat rond als een briezende leeuw, die wil ons kapot maken, die wil strijd voeren, dat wij strijd gaan voeren tegen elkaar. We strijden niet tegen vlees en bloed, we strijden tegen overheden en machten. Dus heel dicht bij de Heer blijven. Ondertussen, dank God in alles, dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Als we zorgen hebben, wat doen we met zorgen? Wees er geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat is wat we altijd moeten doen met onze zorgen. Bij de Heer brengen. En God wil ook onze gebeden verhoren. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort telkens als wij iets bidden, maar het moet wel zijn naar zijn wil. Je kan ook verkeerd bidden, hebben we gezien. U bidt wel, maar ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met doel in je eigen hartstocht door te brengen. Het is altijd goed om God te vragen, is dit uw wil? Nou ja, dat Hij je helpt om te evangeliseren is natuurlijk zijn wil, hè? Maar er kunnen andere dingen zijn. Ook als ons hart ons niet veroordeelt, als we oprecht wandelen met de Heer, er staat niks tussen ons en God in, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. Jezus heeft ook gezegd, mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden. Dus ook weer aanmoedigen, blijf vurig in gebed. Maar ook op zondag neem je tijd, als er gebedstijd is, om noden, om dankzegging te doen. Want God zegt dat dit is de plaats waar het huis van gebed zal zijn. En een heel belangrijk punt, waar Jezus toe opgeroepen heeft om voor te bidden. Hij zei tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik zou het liefst wel 10 ouderlingen willen hebben in deze gemeente. 20 diakenen. Nou ja, dat we elke week 5 evangelisten op pad sturen. Ik bedoel echt naar andere steden en daar gaan wonen, verhuizen en dat er nieuwe kerken geplant worden. Maar de realiteit is gewoon wat anders. Er is een grote nood. Er zijn weinig arbeiders. Dat was al in de tijd van Jezus. En hier zegt eigenlijk, bid daarvoor. Maar ondertussen, terwijl we voorbidden ook, wat kunnen we eraan doen om arbeiders vrij te zetten en uit te zenden in zijn oogst? Heel veel mensen, nou ja, bijvoorbeeld Jesaja, vonden dat moeilijk om bereidwillig te zijn, om te gaan. Als je ervoor bidt, ben je dan ook bereidwillig om te gaan. En God zelf zegt, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En toen zei Jesaja, zie hier ben ik, zend mij. Nadat God hem gereinigd had van zijn zonde. Zie hier ben ik, zend mij. Wie zal er voor ons gaan? Voor de God die een drie-eenheid is. Zijn we beschikbaar en kunnen we zeggen, zie hier ben ik, zend mij. Zijn we beschikbaar als God wil dat we alles opofferen om alles op te offeren, om in armoede te leven, om door vervolging en verdrukking heen te gaan. Zijn we daartoe bereid om God met heel ons hart te dienen, wat Hij ook vraagt. Om te zeggen, Heer, hier ben ik, snoei mij maar, laat u het maar zien in mijn leven. Ik ben bereid en als dat betekent, ik ga de stoelen klaarzetten met vol enthousiasme voor God. Prijs de Heer. Als het betekent erop uitgaan, discipelen maken, prijs de Heer. Maar dat is in ieder geval wat de Heer van ons vraagt. Dat wij een boom zijn die groeien, vruchten afwerpen. Wat doet een boom? Werpt vruchten af en daar gaat weer iets anders groeien. Maar ook de boom zelf groeit. En wat kunnen we bijdragen om dat te laten groeien? En voor wie is de vrucht? Die is voor God. Het is de vrucht van de geest. Het is niet onze vrucht. Het is God die alle eer krijgt. Hij is het die ons bewerkt. Maar wat wij moeten doen is nederig zijn. Die gebroken en verbrijzelde geest hebben, die zal God absoluut niet verachten. Want God is een goed God. Dat was eigenlijk het laatste wat ik hier nog over wilde vertellen. In de serie over een gezonde gemeente zijn. Met name gericht op een groeiende gemeente. Dat wat we nu zien is niet het eindproduct. God is bezig. Hè? Dus we moeten allemaal bidden, geduld hebben, inzetten. En wachten op de Heer tot Hij het volgende laat zien. Zullen we bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u voor wat u heeft aangegeven in uw woord, hoe we gemeente kunnen zijn. En u heeft ons niet achtergelaten met allemaal vraagtekens van wat we toch zouden moeten doen. U heeft duidelijk een plan, u heeft duidelijk uw reddingswerk bewerkt in ons en u wil dat we dagelijks getransformeerd worden. We vragen u, Heer, wilt u ons daarin helpen, Heer, dat we door u getransformeerd mogen worden. Maar dat we bovenal die zachtheid mogen hebben, die verbrijzelde en gebroken geest, Heer, die u niet zal verachten. Heer, die waarvan u zegt dat u de nederige genade schenkt. Heer, wilt u geven dat we dat steeds zo in ons hart mogen hebben, naar u toe, naar elkaar toe, Heer, dat het vrede mag zijn en opbouw en bemoediging, Heer, wat we continu om ons heen zien. Tijdens gesprekken, tijdens de avonden, dinsdagavonden, mannenavonden, vrouwenavonden, waar we ook zijn. Heer, wilt u ons zo daarin leiden, Heer, dat we vurige liefde hebben voor elkaar. We zitten ook allemaal met ons vlees, Heer, en moet ons helpen om dat steeds meer te verloochenen, Heer. En alles tot eer en glorie van u mag zijn, Heer. Wilt u ons daarin ook verlossen van de boze die altijd erop uit is om de gemeente te gronden te richten. Op vele wijzen. Heer, dat we ons mogen schuilen achter het schild van geloof. Dat we vasthouden in wat u zegt en in uw woord. Heer, dat alles vraag zou, Heer. Wilt u geven dat ieder individu zo heel dicht bij u mag leven en vrucht mag dragen in u. En dit alles tot eer en glorie van uw naam. In Jezus' naam. Amen.